Schriftlezing op de morgen van deze laatste Lijdenszondag vindt u opgetekend in Johannes 19 en daarvan de versen 17 tot en met 30. De schriftlezing is Johannes 19 vanaf vers 17 tot en met 30. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt: en hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis, en er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel, en de rok. De rok nu was zonder naad, van boven af geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden, die zegt: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn der moeders zuster Maria, Clopas vrouw en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Er stond dan een vat vol edik en zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, op de morgen van deze laatste Lijdenszondag willen we met de hulp des Heeren stilstaan bij het vijfde kruiswoord. En we lezen dat in Johannes 19 vers 28. De tekst voor de prediking is Johannes 19 vers 28. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden, zeide: mij dorst. Het vijfde kruiswoord, gemeente, we staan in de eerste plaats stil bij de plaats van dit kruiswoord. In de tweede plaats bij de inhoud van dit kruiswoord. En in de derde plaats bij de troost van dit kruiswoord. De plaats, de inhoud en de troost. Gemeente, we hebben in de afgelopen jaren wel eens vaker stilgestaan bij een van de kruiswoorden van de Heere Jezus. En misschien weet u nog wel, sommigen kunnen heel goed onthouden, dat ik toen een keer het beeld gebruikt heb van de zevenarmige kandelaar. Jongens en meisjes, jullie weten wel, in de tabernakel en later de tempel stond in het heilige die zevenarmige kandelaar. Met die zeven lampen die altijd moesten blijven branden. Om zo licht te verspreiden in dat heilige van de tabernakel, van de tempel. Wel nu, we zouden kunnen zeggen dat die zeven lampen vergeleken kunnen worden met die zeven kruiswoorden die de Heere Jezus op Golgotha heeft uitgesproken. Daar branden als het ware die lampen in die kruiswoorden in het heiligdom van het lijden van Christus. Zeven lampen. Het getal van de volheid. Om licht te laten vallen op het lijden van het lam. Maar ook op de liefde van het lam. Het lam Gods dat zichzelf gaf aan het kruishout van Golgotha. Om zondaren zoals u, jij en ik te kunnen redden van de eeuwige dood. Van de zeven kruiswoorden is het vijfde kruiswoord in onze vertaling de kortste, mij dorst. In het Grieks maar één woord met twee lettergrepen. Dipso, mij dorst. Gemeente, we letten in de eerste plaats op de plaats van dit kruiswoord. En dan bedoel ik niet de plaats waar dit kruiswoord wordt uitgesproken. Dat weten we wel, dat is de kruisheuvel Golgotha. Nee, het gaat om de plaats te midden van de andere kruiswoorden. Welke kruiswoorden hebben er al geklonken als dit het vijfde kruiswoord is? Ik denk dat sommige kinderen het wel weten. Wat was het eerste kruiswoord? Weet je het? Wie weet het? Het eerste kruiswoord. Als de Heere Jezus vastgenageld wordt aan dat kruis, dan klinkt er het eerste kruiswoord. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Wat is dat bijzonder? De Heere Jezus vraagt niet om vergelding voor degene die hem kruisigen. Hij bidt om vergeving. Hij bidt voor zijn vijanden. O, de Heere Jezus die roept in zijn woord ons daartoe op. Om te bidden voor degene die ons kwaad doen. Maar wie zou het kunnen in eigen kracht? Daar is genade voor nodig. Hier gaat in vervulling wat de profeet Jesaja geprofeteerd heeft. Dat hij voor de overtreders gebeden heeft. En gemeente, dat eerste kruiswoord, dat heeft ongetwijfeld het hart van die ene moordenaar geraakt. Want hij stopt met spotten. Hij gaat zijn schuld belijden. Wij hangen hier rechtvaardig. Wij hebben straf verdiend, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze, en dan bedoelt hij de Heere Jezus, heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan gaat hij bidden met de dood voor ogen. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dan klinkt het tweede kruiswoord. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. O, wat een wonder. Dan gaat in dat tweede kruiswoord die lamp branden voor die moordenaar die daar hangt, vlak voor zijn sterven. Ja, vlak voor zijn sterven komt hij tot bekering. Oh, we zingen het in Psalm 68. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Maar geliefden, laat het daar niet op aankomen. Dat wil de duivel, die zegt: ga de Heere maar zoeken als je oud geworden bent. Als je op je sterfbed ligt. Kijk maar naar die ene moordenaar, zie je wel. Het kan. Ja, het kan. Maar wie zegt dat we een sterfbed krijgen? Ik haalde het aan in het gebed. Die jongen uit Ouderkerk aan de IJssel, misschien hebt u het wel gelezen, die zat onder het gehoor afgelopen zondag. En morgen moet hij begraven worden, zo plotseling weggenomen. Gemeente, dan is één ding nodig. Deze borg en middelaar te mogen kennen in waarheid en oprechtheid. In het derde kruis wordt gericht de stervende zaligmaker zich tot zijn moeder en de discipel die hij lief had. De schrijver van dit evangelie, Johannes, hij heeft het gehoord. Vrouw, zie uw zoon. En tot Johannes, zie uw moeder. Terwijl hij aan lichaam en ziel lijdt, heeft de Heer Jezus oog voor anderen, voor zijn moeder. En vanaf dat moment neemt Johannes Maria in huis en draagt zorg voor haar. O, wat een liefde spreekt er vanaf dat kruis voor zijn moeder. En het vierde kruiswoord klinkt aan het eind van de drieurige duisternis, waarin de hel neerdaalt in Christus. Ik heb het een tijd geleden nog de catechisatie uitgelegd aan onze jongeren. Als we belijden met de 12 artikelen nedergedaald ter helle, dan wordt niet bedoeld dat Christus in de hel geweest is, maar dat de hel in Christus geweest is. Zij de toorn Gods over de zonde, over onze zonde draagt. De helse smarten ondergaat in de Godverlatenheid. En geliefden, hoe erg dat geweest is. Dat kunnen wij niet bevatten. Gods kinderen kennen tijden van verberging van Gods aangezicht, toch ondervinden ze nog geen duizendste deel van de verlating en de verberging zoals de Heere Jezus deze ondervond. Want als de Heere zijn aangezicht voor u verbergt in donkere tijden in het genadeleven, dan doet hij dat uit liefde. Dan doet hij dat tot uw bestwil. Dan wil hij dat u weer hem gaat zoeken en tot hem gaat roepen, dat u hem weer nodig krijgt. Aan het eind van die drieurige duisternis roept de Heer Jezus het vierde kruiswoord. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar dan komt er geen antwoord. Het wordt wel weer licht. En dan volgt het vijfde kruiswoord. We lezen het in onze tekst. Hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden, zeide: mij dorst. Dan pas klinkt dat kruiswoord. Terwijl de Heere Jezus ongetwijfeld al veel eerder dorst had naar het lichaam, klinkt het hier pas. Nog even en hij zal de laatste kruiswoorden uitspreken: het is volbracht en Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Als je nu die zeven kruiswoorden, en jongens en meisjes, jullie moeten ze maar eens opzoeken en op een stuk papier schrijven. Als je die zeven kruiswoorden op een stuk papier zou moeten schrijven, dan zou je als het ware de letter V kunnen maken. Het eerste kruiswoord begint met: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En het laatste kruiswoord begint ook met: Vader, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En het middelste kruiswoord, dat is het allerzwaarste kruiswoord. Dat moeten we onderaan zetten. Dan krijg je als het ware de letter V. Als de Heer Jezus dat uitroept: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan kan de borg de vadernaam niet meer noemen. Dan zegt hij: mijn God. En dan komt dat vijfde kruiswoord. En dat vijfde kruiswoord, dat klinkt na het dieptepunt. Dan gaat als het ware die lijn weer omhoog. Dan heeft hij het zwaarste lijden doorstaan. Na die ontzaglijke drieurige duisternis. Gemeente, in die eerste drie kruiswoorden blijkt Jezus liefde met mensen om zich heen. Zijn beulen, de moordenaar, zijn moeder. Maar dan als de duisternis als symbool van de Godverlatenheid over de aarde komt, ervaart hij wat het is om in de buitenste duisternis te zijn en weg te zinken. O, wat moet dat voor de Heere Jezus geweest zijn? Toen hij uitriep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En er kwam geen antwoord. Want de Vader die hoort hem altijd. En nu de last van Gods toorn hem verbrijzelt. Vanwege onze zonde, nu de angst der hel zijn ziel verscheurt, komt er geen antwoord. Waarom? Wel opdat mensen die de eeuwige Godverlatenheid verdiend hebben, weer bij God kunnen worden aangenomen. Bij het vierde kruiswoord verkeert de Heere Jezus in de diepte van de Godverlatenheid. Toen had hij ook dorst, ik zei het al. Maar de hevigheid van zijn zielenlijden was zo intens dat hij niet eens aandacht kon hebben voor zijn lichaam. En dan komt het keerpunt. Dan komt hij als het ware uit de diepten weer omhoog. Dan voelt hij zijn lichaam dat verfrissing nodig heeft om zijn krachten nog één keer samen te bundelen. Zodat hij ook zijn leven in het volle bewustzijn zelf kan afleggen. Zodat hij die laatste kruiswoorden duidelijk kan uitspreken. De evangelist Johannes zegt er nog wat bij. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Het geeft aan dat het dieptepunt van zijn lijden voorbij is. Dat Christus de toorn Gods niet meer voelt branden in zijn ziel. Het geeft aan dat de losprijs betaald is, dat de schuld verzoend is. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was. Dat is als het weer licht gaat worden na die drieurige duisternis. Alles is tot zijn doel gekomen. Dat staat er eigenlijk letterlijk. Jezus, wetende dat nu alles volbracht was. Dat nu alles tot zijn doel gekomen is. Waartoe de Vader hem van eeuwigheid geroepen heeft en hij zich bereid verklaard heeft. En Johannes noemt dan nog een argument waarom de Heere Jezus roept om te drinken. Mij dorst, opdat de schrift vervuld zou worden. Gemeente, als we letten op de lijdensgeschiedenis, dan horen we dat iedere keer, opdat de schrift vervuld zou worden. Hier gaan de woorden naar Psalm 69 in vervulling. In mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. En in Psalm 22 hebben we gezongen, mijn tong kleeft, in mijn mond door dorst gekloofd. Hij vervult ook in zijn kruiswoorden de schrift. Wie denkt niet aan Psalm 22? Het eerste vers, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het geldt ook bij dit kruiswoord. Dat klinkt opdat de schrift vervuld zou worden. Dat zegt hij op deze plaats, na het diepte van zijn lijden, opdat de schrift vervuld zou worden. Opdat iedereen het zou kunnen horen. Opdat iedereen het moet weten, de Messias die dorst zou hebben, hangt hier aan het kruis. Misschien dat een jongen of meisje zegt, ja maar dominee, ze hebben de Heer Jezus toch al eerder wat te drinken willen geven. Ja, dat klopt, dat heb je goed. Gemereerde wijn gaven ze hem voordat hij gekruisigd werd. En wilde die dat toen drinken? Nee. Waarom niet? Wel, mirre heeft een verdovende werking. En hij zal en wil bij zijn volle bewustzijn het lijden dragen en volbrengen. En daarom heeft hij toen geweigerd. Maar nu roept hij mij dorst. Want hij heeft de hitte van Gods gramschap geblust. Gemeente, begrijpt u de plaats van dit vijfde kruiswoord? Maar wat is nu de inhoud, wat is de betekenis van dit kruiswoord? Wel, de Heere Jezus heeft geleden aan ziel en lichaam beide. Het vierde kruiswoord wijst op zijn zielenlijden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen klaagde hij zijn zwaarste nood, zijn zielennood aan God. En in dit vijfde kruiswoord klaagt hij zijn lichamelijke nood. En hij doet dat niet aan God. Dat was bij het vierde kruiswoord. Maar hij doet dat aan de mensen. Mij dorst brengt het lichamelijke lijden van hem naar voren. En gemeente, dat betekent dat de Heere Jezus een volkomen verlosser is. Hij heeft zijn kerk gekocht met ziel en lichaam beide. En daar ligt al een diepe troost in. Straks bij het derde punt gaan we nog wat dieper in op de troost van dit vijfde kruiswoord. Maar als we beseffen dat zijn verlossing niet alleen betrekking heeft op onze ziel, maar ook op ons lichaam. Dan mag dat ons bijzonder vertroosten, juist als we in het geloof op hem mogen zien. Om ook ons lichaam te redden, gaf Christus zijn vernederd lichaam tot in de dood. Hij nam niet alleen de schuld van zijn kerk op zich, maar ook de nood. O gemeente, wat een wonder als we mogen geloven dat hij dat lichamelijke oordeel draagt, heeft gedragen in onze plaats. Ziet u hem daar hangen? En mag u het zeggen, dat is nu mijn koning. Die daar roept mij dorst. Hij heeft dorst geleden in mijn plaats. Dit vijfde kruiswoord, mij dorst, dat ontroert. Omdat het zo heel menselijk is. Want wie denkt bij dit kruiswoord niet aan een stervende vader of moeder, man of vrouw die dorst heeft? Je maakt de lippen vochtig van je geliefde. En je denkt, zou dit nu de laatste keer zijn dat ik dat mag doen? Of als je hoge koorts hebt, tijd in de brandende zon gelopen hebt, of een dag bijna niet gedronken, wat kun je dan ook een geweldige dorst hebben. Door het uitspreken van dit kruiswoord mij dorst, komt hij eigenlijk zo dichtbij staan. Hij maakt zich zo helemaal één met ons mensen. Hij heeft ook in al onze lichamelijke nood gedeeld. Ik zeg het wel eens aan mensen die veel moeten lijden. Die hele erge pijn moeten hebben. Ik was van de week nog bij iemand. En die had heel veel pijn, zenuwpijn. Bijna niet te dragen. Als je dan mag denken aan en zien op de Heere Jezus. Bij hem was het nog vele malen erger. Dat geldt ook als je dorst hebt. O, hij heeft dorst geleden. Als niemand anders. Aan het begin van zijn omwandeling op aarde leed hij honger in de woestijn. Aan het eind daarvan leed hij dorst aan het kruis. En in beide gevallen was hij er erger aan toe dan iemand van ons ooit heeft meegemaakt. Wanneer wij in lichamelijk opzicht lijden, dan verstaat Christus dat. Hij weet het uit eigen ervaring. Hij begrijpt het als u uw nood voor hem neerlegt. Jesaja zegt het, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. O, wat een troost voor allen die gebukt gaan onder een kruis. Hij is nu die meelijdende hoge priester. Die kracht en sterkte kan schenken. De Heer Jezus was niet alleen waarachtig God, jonge vrienden, maar ook waarachtig en rechtvaardig mens. Mens, zonder zonde, jazeker. Maar hij moest ook drinken. Hij die de macht had om voor zichzelf water te bereiden. Hij moest aan die Samaritaanse vrouw vragen om water te drinken. Hier leidt hij dorst aan het kruis. Wat een bitter lijden spreekt er uit dat vijfde kruiswoord. Want sinds het laatste avondmaal heeft hij geen druppel vocht meer binnengekregen. In die, wat zullen we zeggen, 20 uur heeft hij niets meer gedronken. En zijn gefolterde lichaam hangt al uren in de brandende zon. Aangrijpend, mij dorst. Gemeente, deze klacht, dit kruiswoord heeft zijn oorsprong in het paradijs. In het paradijs was geen dorst. Geen lichamelijke dorst, geen geestelijke dorst. In de stad der rechtheid leefden wij in de volle gemeenschap met God. Ik las ergens een hele mooie uitspraak, net zoals het paradijs doorsneden werd van rivieren, zo werd ons hart doortrokken van de volle rivieren van Gods liefde, vrede en zaligheid. Alles bloeide door de vrede in de omgang met God. Maar wij hebben die heerlijke gemeenschap met God verbroken. Door het ingeven van de Satan en moedwillige ongehoorzaamheid hebben we God de rug toegekeerd. En in plaats van het leven met God is er nu in ons hart een dorst ontbrand naar de wereld, naar goud en goed, naar eer en roem. En die dorst, Die wereldse dorst die heeft ons allen bevangen. Maar het is een dorst. En denk even aan de preek over de Samaritaanse vrouw. Een dorst die niet verzadigen kan. Al stop je de hele wereld in je ziel. Ze kan je niet verzadigen. Al kijk je urenlang allerlei video's en noem allemaal maar op. In die uren van verlating door zijn vader. Doorleidt de Heere Jezus wat verlorenen lijden in de buitenste duisternis als zij God missen. Want een van de kenmerken van de hel is lichamelijke dorst. Denk maar aan de gelijkenis van die rijke man zijnde in de pijn. Hij vroeg aan Lazarus met water zijn tong te willen verkoelen. Heb jij wel eens dorst? Door Gods algemene genade mogen we leven in een land van welvaart met voldoende eten en drinken. Wij weten niet echt wat dorst is, zoals kinderen in Afrika waar armoede is. Er is volop te drinken. Gemeente, als we zien wie we zijn voor Gods aangezicht, moeten we belijden daar geen enkel recht op te hebben. Dorst naar het lichaam zal hier nauwelijks voorkomen. Maar hebben we dorst naar onze ziel? Van nature drinken we de zonde in als water. En is daar een dorst naar de wereld? Maar is daar nu een dorst naar God, naar de levende God? Verlangt onze ziel naar God in een land dor en mat, zonder water? Al bij een levende dorst naar de Heere kan de wereld je niet meer verzadigen. Kan je hart niet meer vervullen. Dan is er in je hart, terwijl je misschien wel zit bij de puinhopen van je leven, bij de verlorenheid van je ziel, één roep tot God. Eén begeert, één verlangen naar Hem, mijn ziel. Dorst naar God, naar de levende God. Hoe krijg ik Hem tot mijn deel? En je luistert hier en je luistert daar. O gelukkig, die man of vrouw, die jongen of dat meisje die, ja, die zo'n dorst, zo'n geestelijke dorst mag kennen, gewerkt door de Heilige Geest. Want voor elke dorst naar God heeft nu Jezus uit zijn dorst lafenis bereid. Want dat is de troost van dit kruiswoord. Mij dorst. Gemeente, we hebben gewezen op de betekenis. Het geeft aan. Het lijden naar lichaam en dat vanwege onze zonde. Maar we horen erin ook die woorden. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Alle gij dorstigen, vlucht met de nood van uw leven voor het eerst of opnieuw tot deze fontein des levens. Iemand heeft de zeven kruiswoorden ook wel genoemd de fonteinen van het heil. De fonteinen van het heil. Mij dorst. Dat zegt de fontein des levens. Want door zijn dorst, door zijn lijden, is er het water des levens voor mensen die de eeuwige dorst hebben verdiend. Moet denken aan Mozes. Mozes slaat op de rots en er ontspringt een rivier uit die rotssteen. Die rots is eigenlijk een beeld van Christus. Hij is de rotssteen. Die geslagen is. Hij is de rotssteen. Die geen druppel water zou kunnen geven. Ware hij niet de rotssteen die op Golgotha geslagen is met het oordeel van God over de zonde. Zodat de rotssteen Jezus Christus als de fontein water geeft. Gemeente, door zijn dorst komen er met Pinksteren stromen van zegen. En wie gedronken zal hebben van het water dat hij geven zal, zal nimmer meer dorsten in der eeuwigheid. O, wat een wonder als we mogen drinken van dat water. Als we mogen weten van die vergeving door hem verworven. Onuitputtelijk. O, de diepste oorzaak van zijn dorst, ik zei het al, is onze zonde. In het avondmaalsformulier lezen we dat hij door zijn dood de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, heeft weggenomen. En dat hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank is geworden. O, met een beroep op zijn lijden en sterven mag het gebed opklinken om verzadiging van onze ziel als het zo droog is. Hij leed dorst, opdat wij gelaafd kunnen worden. En gemeente, het is zijn liefste werk om dorstige zondaren tot hem te nodigen en te troosten. Bij de Jacobsbron vergat hij zelfs zijn eigen dorst om de Samaritaanse vrouw te wijzen op het levende water wat alleen bij hem te verkrijgen is. Door Jezus dorst vulde hij de beker der verlossingen. Zijn beker is overvloeiende. Overvloeiende van genade voor de grootste der zondaren. Hebt u dorst? Dorst naar God, werkelijk dorst, omdat je erachter bent gekomen. Zoals ik geboren ben, kan ik voor God niet bestaan. Hem heb ik nodig. Dat water van zijn genade, dat water des levens. O gemeente, de troost van dit kruiswoord is dat door zijn kruisverdiensten, door zijn dorst, de kelk des heils overloopt. En denk dan maar aan die rijke belofte, ik zal de dorstigen geven van het water des levens. Ja, zegt iemand, ik dorst naar God, ik verlang naar de Heere. Maar zou hij ook mij willen laven en verzadigen? Zou ik daar ook in mogen delen? Als ik terugzie op de jaren die achter me liggen. En ik zie op al mijn zonden. Kan het ook voor mij? Zo gij zijn stem dan heden hoort. Mij dorst, gelooft zijn heil, een troostrijk woord. Geliefden, er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid van het huis van David en voor de overtredingen van Jeruzalem. Zou het dan voor u niet kunnen? O, val hem toch nederig te voet. En als u door genade de Heere mag vrezen, als u mag drinken uit die levensbron, hebt u dan nooit meer dorst? O, zeker wel. Het kan er weer een dorst zijn naar genade, naar gerechtigheid, naar het water des levens, naar de zekerheid van de vergeving der zonde. O, vaak is er niet een dorsten en smachten naar God, naar zijn heil. O, verwacht het van hem die uitriep, mij dorst. Hij wil uw ziel verzadigen in grote droogte. Hij helpt door alle aards lichamelijke noden heen, juist die geestelijke noden. Als u de krachten voelt wijken en steeds minder kunt en steeds meer geholpen moet worden. Hij helpt door alle geestelijke nood en dorheid heen. Een ieder die het alleen van hem verwacht. En ieder die het moet belijden, ik heb die dorst verdiend. Ik heb dat lijden verdiend. Maar hij hing daar en hij stierf daar in mijn plaats. O gemeente, mag u hem zo zien. Met de ogen van het geloof. Wat wordt hij dan dierbaar? Noodzakelijk, gepast. Als u hem daar ziet hangen. En het mag weten, door de Heilige Geest, hij hing daar voor mij. Hij leed dorst vanwege mijn zonde. Maar daarom is er nu het water des levens. O, die man van smarten. Ziet u hem dorstende hangen in uw plaats, opdat u hier op aarde in beginsel en straks volmaakt nooit meer zult hongeren en dorsten. Jongens en meisjes, kreeg de Heere Jezus te drinken. Daar hebben we het nog niet over gehad. Maar je weet het wel, er stond een vat vol edik. En de soldaten die bij het kruis staan, die vullen een spons met edik. Zo'n spons die je zo, als je die inknijpt en in een emmer water loslaat, dan vult die zich helemaal met water. En wat doen ze dan? Dan omleggen ze die met hyssop en dan brengen ze die aan zijn mond met een stok, een rietstok. En de Heere Jezus die neemt ervan, die drinkt ervan. En dan gaat hij het zesde kruiswoord uitspreken. Het is volbracht. En in dat woord geeft hij aan dat nu alles is voldaan. Dat de schuld betaald is voor een ieder die in hem gelooft. Dat er nu van onze kant niets meer bij hoeft. Dat hij het alleen gedaan heeft. Oh, wat een wonder. Voor mensen die de eeuwige dood zich waardig hebben gemaakt. In Christus. Is nu een eeuwige verzadiging te vinden. Een eeuwige verzadiging van vreugde. Voor Gods aangezicht. Maar buiten hem. Als u aan deze man van smarten voorbij gaat. Als je misschien je schouders ophaalt. En zegt, ach, wat heb ik er eigenlijk aan. Als we ons niet tot hem wenden, ja dan wacht ons buiten hem een eeuwige pijn, een eeuwige dorst. Nog is er water te verkrijgen bij die fontein des levens. O, wat een troost, wat een genade voor mensen. Die het moeten beleiden, ik ben het niet waard. Als ik op mezelf zie, hoe zou de Heere dan mij genadig kunnen zijn? Hoe zou ik dan vergeving kunnen ontvangen? O, hoor dan, dat korte kruiswoord. Mij dorst. En daarom is er water. Is er genade, overvloeiende, voor de grootste der zondaren. Zie dan, op hem mag de lamp in dit vijfde kruiswoord al gaan branden. Voor u, voor jou. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 42, het eerste vers van Psalm 42. Het eerste vers. Het hijgend hert, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heere. Het eerste vers van Psalm 42.